onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik herhaal nog maar even de mededeling van vanmorgen, gemeente, voorafgaand aan het zingen, dat we in het kerkgebouw niet zingen, maar de psalmen mediterend overdenken. Ik zal zelf wel zingen. Er mag toch wel iemand zingen in de kerk, ook al is het aan beperkingen onderhevig. Psalm 84, vers 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En het derde, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1 en 3 van Psalm 84. Met de Kerk van alle eeuwen doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof deze middag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we uit Psalm 17, het derde vers: Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in Paulus' brief aan de gemeente van Filippi, het derde hoofdstuk. Filippenzen 3 als schriftlezing na de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel en gevolgd door het zingen of mediteren over Psalm 17, vers 3. En in ieder van u en van jullie spreken in zijn of haar hart: Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden word. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, dat is het doelwit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Tekst voor de prediking zijn de beide laatste versen van dit hoofdstuk, Filippenzen 3, vers 20 en 21. En daar lezen we de woorden van onze tekst. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Almachtige Heere, goedertieren God, heilige Heere, rechtvaardige God, barmhartige Heere, ontfermende God. Heere, u bent volmaakt in al uw deugden. Er is er niet één die we kunnen noemen waarin u niet volmaakt bent. En uw woord roept ons op dat wij u in al uw deugden prijzen. En Heere, dat willen we doen. Niet dat we dat kunnen zoals u het waard bent. U bent het veel meer waard dan onze povere woorden tot uitdrukking kunnen brengen. Maar laat het in ons hart leven. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En we bidden u, Heere, wil u in deze dienst uw deugden verheerlijken. Uw gerechtigheid, uw ontferming, uw barmhartigheid. Het gaat vanavond over het einde. Over het heimwee. Waar al uw kinderen, hoe jong ze ook zijn, toch wel iets van weten. Geef Heere dat de dienst zo mag verlopen en de prediking zo gezegend mag worden. Dat wanneer wij u niet kennen, nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade, dat we jaloers worden op het leven van uw kinderen. Maar ook op het heengaan van uw kinderen. En dat het ons aan mag sporen met de klem en de kracht van woord en geest. Om u te zoeken nu het heden van de genade is. De tijd van de zaligheid. Zo jong als we zijn, of zo oud als we werden. En als we u kennen mogen, Heere, wil u dan dat verlangen vernieuwen? Nee, dat betekent niet dat we onze roeping niet vervullen. En de dingen die van ons gevraagd worden in ons werk, op school, of ook wanneer we niet meer hoeven te werken vanwege onze leeftijd, dat we die dingen klein achten of verwaarlozen, zeker niet. Maar geef te midden van alles, waarin soms onze ziel zo aan het stof van deze aarde gekluisterd kan zijn, dat onze hoofden opwaarts geheven worden. Zo, zoals uw woord het zegt, heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. We bidden u, Heere, wil u het woord zegenen. We hebben wat dat betreft precies hetzelfde nodig als vanmorgen. Het grootste deel van de gemeente zit thuis en is met ons verbonden. En mogelijk zijn er ook nog anderen die met deze dienst meeleven en meeluisteren. Waar we ook zijn en hoe we ook verbonden zijn met de dienst, wil u ons zegenen. Geef dat de dingen die zo makkelijk afleiden, zeker als deze situatie al maanden duurt, en we ook een beetje gewend raken aan het thuis luisteren. Geef dat er geen afleidingen mogen zijn. Leg ons hart aan uw woord. En beheers onze gedachten door uw woord. En geef dat we luisteren mogen. O, laat dat gebeuren, Heere, niet slechts met instemming en dat we alles kunnen volgen, maar vooral dat ons hart geraakt wordt. En dat er in ons hart ruimte komt door de werkingen van uw geest, voor het werk van de Heere Jezus. Laat alle hindernissen van zonde, schuld, ongeloof, twijfels worden weggenomen. En laat Hij, wiens naam Jezus Christus, Godzoon, onze Heere is, deze dienst mogen heersen. Heersen in de kracht van het woord en in de kracht van de Heilige Geest. Heere, wil u ook zijn met allen die hier zijn. We danken u dat dat weer kan. Het is slechts een deel van de gemeente. Maar het is alweer zo anders dan een paar weken geleden of maanden geleden. En voor sommigen van ons is het wellicht de eerste keer dat ze na zo lange tijd weer in de kerk mogen zijn. Laat het een wonder zijn, Heere. Maar u laat in uw woord weten dat als u wonderen doet, en dat doet u, onverdiend, dat dat voor degene die u vrezen altijd reden is om meer te bidden. Geef u dat de deuren weer helemaal open gaan, zonder beperkingen. En dat dat ons hartelijk verlangen is. Om weer samen te komen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Om weer te mogen zingen, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Om daar zijn naam met lof te danken. Heren, laat dat niet aflatend ons gebed zijn. Want zo hebt u de eredienst. De eredienst die de prediking van uw woord omkranst. Zo hebt u de eredienst bedoeld. Zegen u allen, Heren, die tot de gemeente behoren of met ons verbonden zijn op dit moment. U kent alle omstandigheden van het leven. U weet van hen die ziek zijn. U weet ook van hen die angstig zijn. Misschien zit er wel iemand in de kerk die eigenlijk angstig is. Of zeker onder de ouderen zullen er zijn die bezorgd zijn. Zeker als we al problemen hebben met onze ademhaling. Of wanneer we ons zo zwak voelen. Het vernederde lichaam, zegt onze tekst. Ja, zo is het. Zeker als we ouder worden. Heer, als dat zo is, wil u de angst wegnemen. En wil u geven dat we mogen letten op uw woorden en die ter harte mogen nemen. Zegen u, Heren, allen die in de medische zorg werken. Dokters, huisartsen, specialisten, verplegend personeel, allen die op andere manieren bij de zorg betrokken zijn. We hebben het wel eens te veel vanzelfsprekend gevonden dat dat er is. En we worden er heel erg aan herinnerd in deze periode dat u ook daarin hebt voorzien. Heren, wil u allen die in de zorg zijn, en sommige van hen hebben heel veel moeilijke dingen meegemaakt, oog in oog met de benauwdheid en met de dood gestaan, oog in oog met de eenzaamheid waarin sommige bejaarden zijn heen gegaan. U weet wat dat betekent, psychisch. Heren, wil u hen sterken. En wil u geven dat, als het mogelijk is, dat ze ook aan het ziekbed, nee, dat is niet hun eerste taak, maar toch, ook aan het ziekbed nog een woord, al is het maar één woord, twee woorden, terecht de tijd mogen spreken. Wil u zijn met allen die in deze crisistijd, wat betreft hun baan, hun bedrijf, de maatschappelijke omstandigheden, zware tijden doormaken. U weet wie dat betreft. U weet ook van dingen af in dit opzicht die we nooit tegen anderen zeggen. Dat houden we misschien wel graag stil. Maar het is niet stil voor u. Wil u helpen, Heren? Ook als ons bedrijf wankelt of als onze baan op de tocht staat, wil u nabij zijn. We bidden u ook voor de kerken. Allereerst onze eigen kerken, die midden in de synode onder niet al te gemakkelijke omstandigheden plotseling stilgezet zijn. Geef dat we als afgevaardigden en adviseurs van de synode daar ook bij stilstaan in deze week. En ons daaronder verootmoedigen. En vragen, Heere, wijs u ons de weg. Wil u onze kerken ook niet verlaten, maar wil u ons leiden in het rechte pad van uw onfeilbaar en eeuwig betrouwbaar woord. Houd ons bij uw woord, Heere. Breng ons in de verootmoediging. Leer ons, zoals het vanmorgen hoorde, u achterna te klagen. En wil u zegen geven, onverdiend. Zegen in de gemeenten. Zegen in de kerkelijke vergaderingen. Zegen op de synode. Zegen in Apeldoorn. We bidden u of u al het werk van de kerk wilt zegenen. Zendingswerk, evangelisatiearbeid. Verkondiging van het heilige evangelie onder Israël. De hulpverlening op allerlei manieren, Heere, gebruik het. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En wil u geven dat het niet ongezegend is, niet ijdel blijkt. Dat zal het niet zijn. Maar als we naar onszelf zien en onze ogen alleen maar gericht zijn op het platte vlak van deze aarde, dan kunnen we het soms wel eens vrezen. Ja, dat is twijfel. En die is zondig. Ja, dat is ongeloof. En ook dat is zondig. Verlos u ons daarvan, Heere. Dat we het mogen zien in het licht van uw werk. En van die kostbare belofte die in onze belijdenis aan de schriften is ontleend. Wiens rijk geen einde zal hebben. En dan zeggen uw kinderen, toch niet. Ondanks ons, geen einde. Zegen ons land, ons volk. Heren, in deze crisistijd komen er allerlei dingen aan het licht en worden er ook allerlei dingen gezegd. Geef u onze regering de wijsheid die van boven is om goede maatregelen te nemen en die ook te handhaven. Help u ook degene die de regering adviseren met echte wijsheid. En geef dat wij in dat spoor ook mogen gaan in het maatschappelijke leven en in de omgang met elkaar. Maar we bidden u bovenal, eeuwige God, erbarm u over dit land. En laat het hoge woord van u, wat in deze lage landen eeuwenlang verkondigd is en veel vrucht gedragen heeft, onder ons blijven. Neem de kandelaar niet weg. Maar geef een terugkeer tot u. Allereerst in de kerk, want we zeggen het vaak in deze week. Ook wel vanaf de kansel. Het oordeel begint bij het huis van God en dat is waar. Maar wederkeer begint ook bij het huis van God. Heere, geef dat. In de gemeente, in de kerk, in heel kerkelijk Nederland. Opdat er in deze weggezonken wereld van Nederland iets van de kerk uit mag gaan. Aantrekkingskracht in de diepe geestelijke zin van het woord. Dat we getrokken worden. Dat er in de samenleving beroering ontstaat. Verootmoediging. Een roepen, nee, niet om brood. Zelfs niet om middelen tegen het virus in de eerste plaats. Maar een roepen om het levende woord en om de kracht van uw genade. Laat het woord zo gezegend worden, Heere. We bidden het niet omdat wij verdiensten kunnen aanvoeren of rechten kunnen laten gelden, maar we pleiten op uw deugden, op uw barmhartigheid, op uw rechtvaardigheid, op uw heiligheid, op uw trouw. Heere, verheerlijk uw deugden, onder ons ook in deze dienst. Niet om ons, maar om hem in wie u al uw deugden verheerlijkt hebt in de weg die hij ging. De Heere Jezus Christus. We bidden het in zijn naam. Amen. We zingen gemeente of mediteren over Psalm 87, het eerste, derde en vierde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. 1, 3 en 4 van Psalm 87. Psalm 73, vers 12 zingen we als antwoord op de prediking, gemeente. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. 73, 12. Geliefde gemeente, wanneer je een beetje ouder wordt, heb je de neiging om terug te kijken. Daar is natuurlijk niets mis mee. Als je ook maar niet vergeet om vooruit te kijken. En vooral omhoog te kijken. Bij deze tekst moest ik de laatste tijd nogal denken aan de gebeurtenis van 46 jaar geleden bijna. Ik was jong predikant, stond net op Urk. En in die tijd werden er elk half jaar ontmoetingen tussen predikanten georganiseerd door de redactie van Bewaar het Pand. Bij dominee Blom in Meerkerk. Uitnodiging was heel breed. Daar kwamen wel 30, 40 predikanten uit de kerken. En ik vergeet nooit die eerste samenkomst. Toen ging het in de discussie over de vraag hoe het toch komt. 1974. Hoe het toch komt dat zoveel kinderen van God donker sterven. Dat was iets wat herkenning opriep bij alle ambtsbroeders. Ook die toen al jaren in de dienst stonden. Nee, niet allemaal, maar toch wel vaak. En toen ineens de oude broeder, dominee R. Kok, de hele bekende. Ja, broeders, zo is het. Maar het kan anders, hè? Het kan anders, hoor. Ik was nog predikant in de gereformeerde gemeente in de jaren 30 in Veenendaal. En ik kreeg bericht dat een oude moeder van 83 in het ziekenhuis lag en dat ze de boodschap gekregen had dat ze sterven moest. Een vrouw die altijd, wat we dan noemen, bekommerd was. Het kon nooit. Altijd bang dat ze, als ze wat had onder de prediking, zichzelf bedroog. En ik ging daarheen en ik was er neergeslagen. Hoe zal het zijn? Hoe moet ik ze eruit halen? Ja, heren, u kunt ze eruit halen, maar ik niet. En ik kom die zaal binnen, dat was toen nog zo niet. 6 dames op een zaal. Ze lag midden tussen 2 andere vrouwen. Dominee, blij dat u er bent. En ze klapte in haar handen. Ik mag naar huis. Ik mag naar huis. En ze ging vertellen hoe de Heere al wekenlang haar voorbereid had. En overgekomen was. Ze zegt, ja, ik moet nog wel door de doodsjordaan heen. En daar zie ik nog wel tegenop. Maar niet meer wat daarna ligt. Ik mag naar huis. Kijk, dat is nou geestelijk gesproken wat wij noemen heimwee naar huis. En dat is het thema van de prediking in deze avonddienst. Heimwee naar huis. Dat veronderstelt allereerst een gegrond geloof. En dan lezen we het begin van onze tekst. Onze wandel is in de hemelen. Vervolgens een heilig leven. Want we lezen verder. Onze wandel is in de hemelen. Dan lezen we het begin dus nog een keer, maar vanuit een ander gezichtspunt. En in de derde plaats een vurig verlangen. Dat is het brede slot van onze tekst, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En u begrijpt wel, gemeente, dat de nadruk in de preek vooral ligt op het begin van de tekst, maar dat heb ik nodig om het fundament goed te leggen. Dus, heimwee naar huis veronderstelt een gegrond geloof, een heilig leven en een vurig verlangen. Filippi, genoemd naar Filippus van Macedonië, de vader van Alexander de Grote. Macedonië, de noordelijkste provincie van Griekenland nog steeds. En Filippi was in die tijd zo'n beetje een hoofdstad, was ook een belangrijke stad. Een stad ook van grote betekenis voor de Romeinse keizers. En dan moet ik even in een paar zinnen een stukje geschiedenis aanduiden. In de eerste eeuw voor Christus had je in Rome en in het hele Rijk de bloedige burgeroorlogen. Een aantal hoge heren vocht om de alleenheerschappij. Allereerst Julius Caesar en zijn rivaal Pompeius. En ze troffen elkaar op een gegeven ogenblik in de beslissende slag. Bij Filippi. En Julius Caesar zegevierde. En door die overwinning bij Filippi heeft hij de grondslag gelegd voor het latere keizerrijk. Klein poosje later, Julius Caesar was vermoord. 15 maart 44 voor Christus. En zijn opvolger Octavianus, de latere keizer Augustus, zat de moordenaars van Caesar na, Brutus en Cassius. De legers van de moordenaars en van Octavianus troffen elkaar bij Filippi. En de latere keizer Augustus versloeg de legers en maakte de weg vrij om keizer Augustus te worden. Ja, er zat in die keizerlijke familie eigenlijk een soort bewondering voor de stad Filippi. En dat kwam ook uit, want die stad Filippi, helemaal niet zo'n grote stad, niet zo'n belangrijke stad, die kreeg allerlei voorrechten vanwege die beslissende overwinningen. Er werden soldaten die uitgediend waren, veteranen noemden ze die, in de buurt van de stad kregen ze stukken land. Mochten ze het land gaan bebouwen. Ze kregen ook meestal het Romeinse burgerrecht. Als ze eenmaal met pensioen waren. Ze voelden zich ook vaak Romeinen. Bovendien kreeg de stad het Romeinse burgerrecht. Wat was het gevolg? Filippi werd Klein Rome genoemd. Toen al in de oudheid. De mensen spraken, zeker in officiële contacten, geen Grieks, maar Latijn. Ze droegen toga's, net zoals in Rome. En ze gedroegen zich ook naar de laatste mode van Rome. En als je ze vroeg, waar liggen nu je geboortepapieren? Wij zouden zeggen, waar ligt de akte, je geboorteakte? Die kenden ze zo niet helemaal, maar wel zoiets. Ja, die ligt in Rome. Wij wonen in Filippi als kolonisten, als veteranen van het leger. Maar onze geboortepapieren, ons burgerrecht, dat ligt in Rome. In de gebouwen van de keizerlijke administratie. Kijk, en daar zinspeelt Paulus op in deze tekst. Want als u de tekst leest in de oorspronkelijke taal, en de Statenvertalers hebben vertaald, onze wandel is in de hemelen. En dat is op zich nog een goede vertaling ook hoor, dat zullen we straks zien. Maar zoals zo vaak, het woord in de oorspronkelijke tekst is veel rijker, heeft veel meer betekenis. Allereerst de betekenis van het grondwoord is ons burgerrecht. Ons burgerschap is in de hemelen. Ja, dat herkenden die mensen in Filippi. Zeker degene in Filippi die de Heere vreesden. Net zoals het burgerrecht van heel veel mensen in dit kleine Rome in Rome ligt. We leven in Griekenland, maar in Rome is ons burgerrecht bewaard. Zo is het met de levende kerk van God. Wij leven op aarde. Maar ons burgerrecht, het feit dat God ons tot zijn kinderen heeft aangenomen, zal Paulus later schrijven. Dat ligt in de hemel. En dan zou je de vraag kunnen stellen, en dan komt de tekst nog dichterbij. Hoe zijn die burgerschapspapieren, die akte van de geboorte, akte van de wedergeboorte, hoe zijn die in de hemel gekomen? Ja, zegt iemand die een beetje thuis is in de leer van de kerk, dominee, dat is van eeuwigheid af. Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs in het eerste hoofdstuk die diepe woorden dat God ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging van de wereld. En dat is waar. En de profeet Jeremia zegt in hoofdstuk 31, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De grondslag van het kindschap van God ligt in Gods eeuwig welbehagen, in de eeuwige verkiezing. En wat een genade is het als je door het geloof daar van verre en door de schaduwen heen iets van mag zien. Zeker bij het ouder worden. Heren, dat ik u mag vrezen. Met alle gebreken die mij eigen zijn. Terwijl ik het telkens weer bederf als ik naar mezelf kijk. Dat ligt vast bij u. Eeuwig mijn burgerschap, mijn geboorteakte, bewaard in de hemel, van eeuwigheid af. Maar daar kunnen we niet bij blijven staan. Want ook al ligt de oorsprong, de grondslag van het burgerschap van Gods kerk in de hemelen, in het eeuwig welbehagen van de drie-enige God, er is ook nog wat gebeurd in de tijd. Wat? De God van het eeuwig welbehagen heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Het is niet voor niks gezongen in de velden van Efrata, in mensen een welbehagen. Gods welbehagen wordt in Christus zichtbaar, nooit vergeten. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ja, dan wandelen met hele grote stappen langs de heilsfeiten, zoals we die gelezen hebben vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea. Hij heeft geleden, bitter lijden van het kruis. Hij is opgestaan, de dood overwonnen. Hij is ten hemel gevaren. Nog niet zo lang geleden hebben we het op de hemelvaartsdag herdacht. En wat is er toen gebeurd? Want dat heeft alles met onze tekst te maken. Toen is de Heer Jezus ten hemel gevaren als de grote hoge priester. Want u weet het toch dat in Lucas 24, een van de twee berichten over de hemelvaart staat, dat de Heer Jezus de Olijfberg opklom met zijn discipelen en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen weggenomen werd. Hij is zegenend naar de hemel gevaren. Misschien is er met de hemelvaartsdag wel over gepreekt. En wat betekent dat nu? In elk geval dit. Denk maar aan de hoge priester van het Oude Testament. En de hoge priester van het Oude Testament is natuurlijk een voorafschaduwing, een vooruitbeelding zou je kunnen zeggen, van wat de Heer Jezus Christus zou doen, van Christus als hoge priester. Nou, die oud-testamentische hoge priester, dat weten de kinderen wel van de bijbellessen op school of van de zondagschool. Die hoge priester die had, als hij in functie was, een prachtig gewaad aan. Een prachtig ambtsgewaad, zouden we zeggen. Hemelsblauw, purper, wit. En hij droeg op zijn borst de borstlap, dat was een prachtige geborduurde lap. En in die geborduurde lap zaten 12 stenen. Schitterende edelstenen. Je kan in Exodus lezen welke stenen het precies waren. En ze komen in het boek Openbaring weer terug. En in die edelstenen stonden namen geschreven. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Al de namen van de stammen van Israël. Als die hoge priester dus in zijn officiële ambtsgewaad zijn werk deed, dan droeg hij al de namen van Israël op zijn hart. En dat is nu ook van de hoge priester Jezus Christus te zeggen. in al zijn werk, in zijn nederige geboorte, in zijn kruisdood, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, draagt hij de namen van al de zijnen op zijn hart. Je zou kunnen zeggen, toen hij opgestaan is, in zijn verheerlijkte lichaam, waren de tekenen in zijn handen en in zijn zijde nog zichtbaar. Die tekenen lieten als het ware zien, u staat in mijn twee handpalmen gegrift. Namen draagt hij in zijn handen. Namen draagt hij in zijn hart. En zo is hij ten hemel gevaren. Hij heeft de zijne in zijn handen, in zijn hart meegenomen. En hij heeft hun burgerschapspapieren ondertekend door zijn eigen bloed aan de Vader laten zien. Hoe komt het burgerschap, de papieren, het geboorterecht, de geboorteakte in de hemel? Ze zijn er ook binnengedragen door hem die voor zijn kerk geleden heeft en gestorven is. En die nu in de hemel altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Was dat een zegen? Als je daar in de weg van het geloof iets van mag weten. Als je heen en weer geschud wordt misschien hier op aarde. Terugdenkend aan toen de Heere begon te werken in je leven. Zeggen, ja Heere, daar is het gebeurd. Misschien wel in dit kerkgebouw. Misschien kun je de preken of die ene preek noemen waarmee de Heere begonnen is. Hoe het ook gebeurd is. En toch, je kunt er op het ogenblik niet meer bij. Het is ook al zo lang geleden. En als je terugkijkt, dan zie je ook in je leven, dat ziet ook een kind van God hoor, als die eerlijk zijn voor de Heere, hoeveel afdwalingen er zijn. Hoeveel tekorten. Hoeveel twijfels, zondige twijfels. Hoeveel kleingeloof en ongeloof. Soms zelfs, het is erg om te zeggen, maar het is er wel, verdenken van God. Heere, u doet het niet goed. Misschien denk je wel, u doet het in deze coronacrisis ook helemaal niet goed. Ja, we kunnen opstandig worden en dat is erg. Want ongeloof en opstand tegen God, dat zijn de ergste zonden. Maar als je dan zo heen en weer geschud wordt en de Heere laat zien hoe dwaas en dwars en zondig je bent. En hij komt over. En hij laat zien wie hij is. En wie hij blijft in zijn lieve Zoon Jezus Christus. Dan zegt onze tekst, weet je het niet meer? Ben je het in je afdwalingen en in je geestelijke aanvechtingen vergeten? Dat je burgerrecht in de hemel ligt. Dat het bij God vast ligt. Ingedragen in de hemelse heerlijkheid, gegrift en ondertekend met het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ja, dat is een zegen. U zegt misschien, dominee, dat is hoog. En misschien zegt u wel, daar kan ik niet bij. Dat begrijp ik. Dat weet ik ook. Maar toch zegt de Bijbel, juist als Gods kerk beproefd wordt en bedroefd wordt, heft uw hoofden op. Kijk eens naar boven. Overdenk wat er allemaal gedaan is door de zaligmaker van uw ziel. En hoe in zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart, in de grote heilsfeiten, alles vast ligt, verankerd in zijn bloed, in het eeuwig welbehagen, burgerschap in de hemelen. Maar daar hoort ook wel een levenswandel bij. En dat mogen we zeker niet vergeten. En dan lezen we het begin van de tekst nog een keer. Onze wandel is in de hemelen. Burgerschap staat er. Maar Paulus laat in het tekstverband heel duidelijk zien dat daar een wandel, een levenswandel, een levenswijze bij hoort waaraan je het kunt merken. Dat iemands burgerschapspapieren niet in Rome liggen, maar in de hemel liggen. En dan lezen we even terug, enkele versen. Dan zegt Paulus tegen die inwoners van Filippi, tegen die gemeente van Filippi moet ik zeggen, want hij schrijft dit niet aan alle inwoners van Filippi natuurlijk. Wees mede mijn navolgers, broeders. Merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Is dat niet erg parmantig? Ik ben jullie voorbeeld. Volg mij na. Wie zou dat vanavond durven zeggen? Ik niet. U moet mij niet navolgen, want ik heb vele zonden. Heb je die dan niet, Paulus? Ja, daar weet Paulus van. Paulus heeft niet voor niets geschreven in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Maar hoe kun je dan toch zeggen, wees mijn navolgers? Gemeente, dat kun je alleen zeggen. En Paulus zegt het hier zo, hoor. Als je heel dicht bij de Here leeft. Heel dicht bij de Here leeft. Als je wegzwerft. Als je als het schaap van Psalm 119 onbedacht de herder hebt verloren, of willens en wetens het spoor ben bijster geraakt, zeg dan maar alsjeblieft niet tegen je vrouw of tegen je kinderen, volg mij na. Alsjeblieft niet. Maar als je dicht bij de Here leeft en de liefde van God in je hart is uitgestort en de wederliefde bloeit in je binnenste, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte, dan mag je het wel eens zeggen in het geloof. Volg dat nu na. De ouden onder u hebben het wel eens gehoord. Dat mijn oude grootvader toen hij op zijn ziekbed en zijn sterfbed lag. Ik denk dat ik een jaar of 11, 12 was. Dat het laatste wat hij tegen me zei was, jongen, zul je de God van je grootvader dienen? Dat mag hoor. Dat mag u tegen uw kleinzoon zeggen, hoor, als u zelf de Here kennen mag. Zul je de God van je opa of van je oma dienen? Wees mijn navolgers. Zo. En dan zegt hij verder, want velen wandelen anders. Ja, dat is het verband wel. Velen wandelen anders dan degene van wie in onze tekst gezegd wordt dat hun wandel in de hemelen is, want hun wandel is heel nadrukkelijk op de aarde. Ze bedenken aardse dingen. Wandelen anders. En daar zegt Paulus een paar hele erge dingen. En ik hoop niet dat dat van u geldt of van jou geldt, of je nu in de kerk zit of met deze dienst verbonden bent en gewoon in de kamer zit, of u eenzaam, ouder wordend in uw woning zit. Wat zegt hij? Ik zeg het. En ik heb het meermalen gezegd. En de dominees die u hebben mogen dienen en de dominee die u nog dient, zal het ook meermalen gezegd hebben. Die mensen die echt anders wandelen, dat zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat zijn hele zware woorden. Vijanden van het kruis van Christus. Wie bedoelt Paulus? Ja, de uitleggers hebben allerlei geleerde opmerkingen daarover. En die discussie die laten we maar varen. Hij bedoelt, naar mijn diepe overtuiging, allen die voor eigen rekening leven, zonder God en zonder Christus. Hij bedoelt mensen die zich uitleven in alle mogelijke goddeloosheid op seksueel gebied. Mensen financieel bedriegen en vult u de lange lijst van ongerechtigheid maar aan. Die bedoelt hij. Maar hij bedoelt ook nette kerkgangers. Die jonge man van 23. Die eigenlijk verslingerd is aan het kijken naar porno voor internet. Die oudere man. Die stiekem zijn vrouw bedriegt. Die jongen. Die stiekem op zijn werk geld ontvreemdt. Maar ook de rijke jongeling. Die niets van deze dingen gedaan heeft. En die eigenlijk in zijn hart denkt, zulke dingen doe ik niet. Of de moeder die denkt, zoiets doet mijn jongen of mijn dochter niet. Maar die nog onbekeerd is. Trouwlid van de jeugdvereniging. Trouwlid van de mannenvereniging. Maar het hart gesloten voor hem. De wandel niet in de hemel. Dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Ja, iemand die niet door genade aan de voet van het kruis met al zijn schuld en zonde heeft leren buigen. En aan de voet van het kruis het pak van schuld en zonde van zijn rug heeft voelen wentelen. Vijand van het kruis van Christus. Dominee, zegt u misschien, is dat niet te scherp? Gaat Paulus hier niet te ver? Nee, Paulus gaat niet te ver. Paulus weet zich geleid door de Heilige Geest. En u weet wat de naam van de Heilige Geest is die vaak in de Bijbel voorkomt, trooster. Maar die troostende geest die met Pinkster is uitgestort, die laat eerlijk en haarscherp zien hoe het er met mij en met u en met jou van nature voorstaat. Vijanden. En dan bedoelt Paulus niet dat iemand die onbekeerd is altijd in openlijke, brute vijandschap leeft. Er zijn ook, en er is ontdekkend licht voor nodig om het te gaan zien, gemeente, van die hele verfijnde manieren van vijandschap. Dat je heimelijk denkt, nou, ik heb 60 jaar in de kerk aan de Hoflaan gekerkt. En ik ben altijd eerlijk geweest en heb netjes geleefd. Het zal toch wel meevallen als het eeuwigheid wordt. Als ik bouw op mijn plichten en op het goede wat ik meen te ontdekken in mezelf, is er geen ruimte voor het bloed van Christus en voor zijn lijden en sterven. Voor het verzoenend lijden en sterven. En dan ben ik heel verfijnd. Een vijand. Weet u wat daar nodig is? Heere, ontdek mij. Ontdek me aan mijn vijandschap. Ook aan de subtiele, kleine, o zo verraderlijke manieren waarop ik mij tegen u verzet. En mij niet wil laten zalig maken voor de prijs die u aanbiedt. Dat is: alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, geen gerechtigheid hebt, niets hebt mee te brengen, zonder prijs en zonder geld. Er is veel ontdekkend licht voor nodig, zegt Kolberg ergens, om te zien dat genade om niet wordt aangeboden. Want dan moet je al je eigen gerechtigheid verliezen. Kijk, en Paulus zegt, zo staat het ervoor. Maar weet u wat zo diep is en zo mooi is en wat ons allemaal aan moet grijpen? Hij zegt dat ze zijn vijanden van het kruis van Christus, maar niet vanuit die ivoren toren van ik ben een bekeerde man en ik ben een geroepen dienstknecht, et cetera, et cetera. Hij zegt het wenende. Wenende. Hij heeft er pijn over. Dat ze vijanden zijn. Denkt u zo over die onbekeerde kleinzoon van u? Weent u er wel eens om? Huilt u er wel eens over? Misschien afgedwaald? Of uw dochter? Ze is lief voor u, maar over de dingen van de Heere wil ze niets meer horen. Ween zich. En over deze wereld, in deze pandemie, dat je de mensen om je heen weer moed ziet vatten en weer de draad van het leven op ziet nemen, prachtig. En een zegen dat het weer een beetje kan. Maar wenende, zegt Paulus. Lieve gemeente, wenen we in de kerk. U als gemeentelid, de broeders van de kerkenraad en vooral de dominees op de kansel. Wenen we nog wel eens over de onbekeerlijkheid van de mensen om ons heen? Wenen we nog wel eens zo, zoals Paulus het ergens anders zegt. Wij bidden u van Christus weg. Laat u met God verzoenen. Want anders zeg ik het wenend, dan gaat u voor eeuwig verloren. En dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. Want velen wandelen anders, en ik zeg dat wenend, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. En dan noemt hij 3 kenmerken. En hij begint met het ergste. Nee, Paulus is niet zo zoals soms dominees zijn. Ik heb die neiging zelf ook. Begin maar met het zachtste. Met het zachtste. Niet met het ergste. En soms denk je, ja, dan kun je de mensen een beetje voorbereiden op de ernst van de boodschap. Nee. Paulus begint met wat? Ik zeg het wenende dat hun einde is het verderf. En dan zegt hij waarom dat zo is. Hun God is de buik. En ze bedenken aardse dingen. Vijanden die zich niet met God laten verzoenen, zegt Paulus hier overduidelijk. Die gaan voor eeuwig verloren. Het einde is het verderf. De eeuwige verlorenheid, de eeuwige nacht. Schrik je daar nooit meer van? Maar jongen, als je nog onbekeerd bent. Ben je misschien net als die smidshond. Die vlak bij het vuur ligt waar die smid zijn ijzer smeet. Ja, toen hij nog jong was, toen vloog hij wel weg als er een vonk afsprong. Maar nu die oud geworden is, is hij er zo aan gewend dat de vonken springen soms om hem heen en hij verroert geen poot. Zo is soms ook. Als we ouder worden en onbekeerd blijven. Het woord deed misschien vroeger nog wel eens iets. Maar nu, we zijn er zo aan gewend. Maar het einde is het verderf. En wat dat is, gemeente, daar schieten mijn povere woorden tekort in. De eeuwige nacht, de eeuwige ondergang. Nooit meer licht, nooit meer God kunnen zoeken. Nooit meer psalmen kunnen zingen. Nooit meer geraakt kunnen worden door het woord. Nooit meer God kunnen loven voor zijn grote genade, nooit meer. O, hoe schudt dit woord aan ons leven en aan die verkeerde levenswandel. Ja, en dan hoort daar ook nog bij, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande die aardse dingen bedenken. Ik kan dat alleen maar aanstippen, anders zou ik in het negatieve van deze woorden blijven hangen. De buik. Ja, dat is in de Bijbel vaak het symbool van de begeerte. Volgens de oude gedachte was de buik, het onderlichaam, de plaats van de begeerte, ook van de zondige begeerte. Dus wat zegt Paulus eigenlijk? Ze volgen hun laagste begeerte. En ze bedenken aardse dingen. Dat betekent ze zijn bezig met de dingen van deze aarde. Mag dat niet? Jazeker. Wij moeten trouw onze roeping doen en zeker ook in deze crisistijd het werk doen waartoe de Heere ons roept. En je mag ook je voorbereiden op een mooie carrière door een goede studie te volgen. En je mag hard werken voor je examen en noemt u maar op. Maar is dat alles? Is dat nou alles? Ja, ik weet het, de hele cultuur van vandaag in dit goede vaderland is natuurlijk zo afgeplat. Je leeft voor de entertainment natuurlijk, dat is heel belangrijk. En die entertainmentindustrie moet zo gauw mogelijk weer op poten gezet worden. Je leeft voor het werk, voor carrière. Je leeft voor deze aarde. Maar niet voor de eeuwigheid. En dat bedoelt Paulus in onze tekst. Onze wandel is in de hemel. Nee, dat betekent niet dat we voortdurend aan de hemel denken. Want wat de hemel is, daar weten we maar heel weinig van. Paulus bedoelt wat Calvijn later noemde, de overdenking van het toekomende leven. En dan bedoelt Calvijn ook niet dat je allemaal aan de toekomst moet denken van het nieuwe Jeruzalem, et cetera, et cetera. Nee, hij bedoelt dat ons hele leven staat onder de koepel van de hemel. En onder de koepel van de eeuwigheid, dat in alle dingen we rekening houden met God, daar begint het mee. God ziet me. De Heere bestuurt alle dingen. Dat we rekening houden met het feit dat wij hier op aarde wonen. En dat wij uit onszelf niet bereid zijn met ons zondige leven en ons verkeerde hart om de hemel binnen te gaan. Er moet een wonder gebeuren. Het wonder van de levensverandering, van de levensvernieuwing. Wat Paulus in Efeze 2 noemt, van dood levend gemaakt worden. En wat gebeurt er nou als je van dood levend gemaakt wordt? Als je wederom geboren wordt, heel eenvoudig. Dan stort God zijn eeuwige liefde uit in je hart. En dan breekt je hart. En dan ga je met een gebroken hart belijden dat je tegen de Heere gezondigd hebt. En ik weet ook dat dat bij de een dieper gaat dan bij de ander. Maar hoe het ook gaat, als Gods werk in je leven begint, word je zondaar voor God. En als Gods liefde in je hart wordt uitgestort, dan komt er wederliefde in je hart. Dan zeg je het. Ik heb de tekst al aangehaald. Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En misschien durf je het niet zo vrijmoedig te zeggen, maar toch leeft het in je hart. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Kijk, daar begint de wandel, de levenswandel die in de hemelen is. Dan word je op de hemel gericht. Want wie tot God bekeerd wordt, wederom geboren wordt, die krijgt God lief, zijn dag lief, zijn deugden lief, zijn woord lief, zijn kinderen lief, alles wat bij God behoort. Die hunkert naar de dag dat de kerk weer open gaat en dat we in vrijheid en zonder angst en vrezen het woord weer mogen horen. En Gods lof mogen zingen. Kijk, en dan word je ook bang. In zekere zin. Nee, geen paniek, geen angst, zo bedoel ik het niet. Maar bang om de Heere te bedroeven. Dat wil je niet. Ja, je doet het wel, helaas. Bang om de Heere te bedroeven. En je kijkt naar de hemel en je zegt, Heere, bewaar me deze dag. Bewaar me voor de zonde. Maak in uw woord, in uw wet, mijn gang en treden vast. En dan met alle lek en gebrek wil mij voor struikelen behoeden en ga mij met uw heiligt voor. Dan ben je trouw aan je roeping. Want dat blijft. Gods kinderen zijn als het goed is de allertrouwste mensen in hun dagelijkse werk. Maar er is meer. Ze zoeken de dingen die boven zijn. En dan ga je in het leven zien. Onze wandel is gericht op de eeuwige dingen. Zo mag je de tekst ook lezen. Op de hemel. Net zoals die inwoners van Filippi hun toga's droegen. Dat was het teken van hun burgerschap in Rome. De taal van Rome spraken. Gods kinderen spreken ten diepste de taal van de hemel. Ook al lijkt het er lang niet altijd op. En ze zoeken de dingen die boven zijn. En wat hoort daar ook nog bij? En ik moet me haasten om dat laatste erbij te betrekken. Daar hoort ook bij dat ze uitzicht hebben. Uitzicht hebben. Ja, zoals dat oude lied het zegt, hè? Dat prachtige lied. Die hoop moet al ons leed verzachten. De angst voor de coronacrisis. De vrees voor ziekte. De pijn van de eenzaamheid. De strijd met de zonde. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd die alle vrees verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland, thuis. Paulus zegt het hier zo. Van waar wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wij verwachten de zaligmaker. Ja, u hoort dat goed. Misschien dacht u bij het woord verwachten wel, ja, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is ook waar, want dat staat in de Bijbel, 2 keer zelfs. Maar Gods kinderen verwachten allereerst de zaligmaker. Want wat zou de nieuwe hemel en wat zou de nieuwe aarde zijn zonder Jezus? Zonder de zaligmaker. Die zo zal wederkomen, zegt de schrift, zoals u hem hebt zien heenvaren. Die boodschap hoorden de discipelen. En omdat Gods kerk, ook al is het van verre, die zaligmaker lief gekregen heeft en nodig gekregen heeft, zien ze naar hem uit. En dan worden een paar dingen genoemd wat die zaligmaker zal doen als hij wederkomt voor de kerk van de Heere. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Nederig, vernederd lichaam. Letterlijk staat er in het Grieks in de grondtekst. Het lichaam van de vernedering. Ja, dat moet maar onderstrepen. Ons lichaam is het lichaam van de vernedering geworden sinds de zondeval in het paradijs. Ik weet wel, in onze cultuur is dat heel anders natuurlijk, hè? De bodybuilders en de mensen die aan kickboksen doen en zo, die lopen het gevaar om het lichaam te verheerlijken. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei modebladen en popsterren en filmsterren. Dan zou je niet zeggen, het vernederde lichaam. Maar wij weten allemaal dat niet iedereen er zo uitziet. En dat hoeft ook helemaal niet. Gelukkig niet. Er zijn mensen die lichamelijk gebreken hebben, soms van het begin van hun leven af. en die er dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit lichaam van mijn vernedering. En als je ouder wordt en de krachten minder worden en je ziet de ouderdomsvlekken op je handen en op je armen en de rimpels. Het lichaam van deze vernedering. Wat je soms ouderen hoort zeggen. Dominee, ik word zo oud. En dan voel je het. Soms ook in je geest dat alles minder wordt. Maar nou staat er. Als Christus wederkomt. Dan zal ons lichaam, ons vernederd lichaam, zo lezen we, dat dat veranderd wordt en gelijkvormig wordt aan zijn gezegend lichaam. Wat moet je daarbij denken? Precies weten we het niet. De apostel Johannes zegt, wij weten niet wat wij zijn zullen, dus daar moeten we ook maar niet over gaan filosoferen. Maar denk maar aan de opstanding. Hoe oud was de Heer Jezus toen hij stierf? Ongeveer 33 jaar. Menselijk gesproken, een man in de bloei van zijn leven. Hoe werd hij opgewekt? In datzelfde lichaam. Gods kinderen. Hoe weet ik niet. Maar zullen opgewekt worden in de bloei van het eeuwige leven. Gelijkvormig aan het nog jeugdige lichaam van de Heere Jezus. Alle pijn, alle kwalen, alle ziekte, alle benauwenis, alle angsten voor besmetting met het virus misschien, voorbij. Gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En dan, dat gebeurt door de werking, de energie, de kracht waardoor hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Hij onderwerpt de zwakheden, de ziekte, ja zelfs de dood aan zijn koninklijke heerschappij. Ziekte en dood zal er niet meer zijn. Gebreken en rimpels, pijn en verdriet voorbij. Professor Wisse heeft ooit gezegd, zoals hij dat alleen maar kon zeggen, in het nieuwe Jeruzalem ligt één grafsteen. Oh, dan denk je, dat kan niet. Ja, zegt Wisse, dat kan wel. En daar staat opgeschreven, hier ligt de dood begraven. Nou, van mij mag je er ook onder zetten, want ook dat is waar. Hier ligt de duivel begraven. Hier ligt de wereld begraven. Hier ligt de ziekte begraven. En vooral, hier ligt de zonde voor eeuwig begraven. Door de macht van de Heer Jezus Christus die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat betekent ook, gemeente, dat als we de Heer nou mogen kennen, en we worden zwak naar het lichaam en de strijd bij het ouder worden kan soms sterker worden dan toen we pas tot bekering kwamen. Dat is niet altijd zo, maar het kan wel gebeuren. Dat we te doen hebben met een almachtige zaligmaker. Van wie we beleden hebben met de geloofsbelijdenis van Nicea, zijn rijk, zijn macht, zijn koninklijke heerschappij zal geen einde hebben. En dan kun je het soms wel eens zo hebben dat je pleit, Heere, toon uw macht. Ga mijn bestrijders toch te keer, wil spies rond das en schild gebruiken. Ik kan er niet tegenop, Heere. Ik kan er niet tegenop. Maar u kunt het. Alles onderworpen. En dan zo. En dan komen we bij het hart van het laatste gedeelte van de tekst. Wij verwachten deze zaligmaker, zegt Paulus, namelijk de Heere Jezus Christus. En dan moet u al die namen maar even samen nemen. Zaligmaker. Gods kerk verwacht dat Jezus de zaligmaker op de wolken verschijnt. Voor hen niet als rechter, maar als zaligmaker. En hoe verschijnt hij? Voor de levende kerk, zoals zij heengevaren is. Met zegenende handen. Deze Jezus, die gij hebt zien heenvaren, zal alzo wederkomen. Neem dat maar letterlijk. Met de tekenen in zijn handen. Gij zijt duur gekocht. En met de hoge priesterlijke zegen, die in het Oude Testament aan de hoge priester op de lippen werd gelegd, die bekende zegen, u hoort hem straks. De Heere zegene u en hij behoede u. En dan zegt je hart, eindelijk thuis. Mag ik bij u wonen? Geen zonde? Hoef ik dat dan niet meer te doen? Hoef ik u niet meer te bedroeven? De Heere zegene u en hij behoede u. Zou je daar niet naar verlangen? De tekst zegt, verwachten. Letterlijk, met brandend verlangen uitzien. De Engelse vertaling heeft het sterker. Met brandend verlangen uitzien. U zegt misschien, ik moet er niet aan denken. Want hoe zal het zijn op die dag? Alles wankelt in mijn leven. Ja, dat kan zijn. Maar als u, als jij de Heere vreest, en daar hoef je niet oud voor te zijn hoor. Dat kan gebeuren als je 18 jaar bent. Dat er momenten zijn in je leven, ja misschien maar even, maar toch momenten dat je verlangt. Wanneer zal zijn die dag, zegt de oude berijming van Petrus Dateen, dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Dat is de toekomst voor de kerk. Maar nog één woord, gemeente, als u daar nou helemaal niets van kent. En als u eerlijk voor God, u hoeft het tegen mij niet te vertellen. Maar eerlijk voor God moet belijden, Heere, dat is vreemd voor mij. Dat is Chinese taal. Dan is het de hoogste tijd. In het nu van de genade. Heden. Indien ge zijn stem hoort, zo verhardt u niet. Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen waar Christus is. De tijd is kort. Hoe kort, dat weet ik niet. Voor u, voor jou, voor mij. Maar de wanden tussen mijn leven, we worden er in deze crisis aan herinnerd hoor. De wanden tussen mijn leven en de eeuwigheid zijn flinterdun. Je stapt er zomaar doorheen als het Gods tijd is. En neem dan deze vraag mee. Wat zal uw toekomst zijn? Gaat u naar huis? Naar het huis van de Vader? Of bent u nog op weg naar dat andere huis? Het huis van de eeuwige duisternis. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek de zaligmaker die de kerk van Christus verwacht. Zaligmaker. Zijn naam is Jezus, Yeshua. Hij zal zijn volk. En dat zijn allemaal verloren zondaren in zichzelf hoor. Hij zal zijn volk, hij zal verloren zondaren zalig maken. Van al hun zonden. En zo leren ze hem kennen hier op aarde. Door het geloof. Zaligmaker. En zo zullen ze hem ontmoeten straks. Komende op de wolken. En dan zegt Johannes. Het is ons nog niet geopenbaard hoe dat zal zijn met het opstandingslichaam en met de eeuwige heerlijkheid. Maar één ding is ons geopenbaard. Wij zullen hem zien gelijk hij is. En dan hoeft u nooit meer te twijfelen. Want dan zal alles waar worden. Ook de dingen waardoor u nu heen en weer geschud wordt. Alles waar. In hem. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder. Wat is het goed groot wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Geef dat we heilig jaloers op worden als we u niet kennen. En als we u mogen kennen door alle strijd en vragen heen in het strijdperk van dit leven, laat dat onze hoop zijn. Die hoop moet al ons leed verzachten, ja. Dat moet u werken, heren, maar dat wilt u ook geven. Want wie u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. Dat ligt bij u vast. Zegen u deze week die we samen begonnen zijn. Zegen u de kinderen op de scholen, opleidingen. Zegen u ons in ons werk. Zegen u ons wanneer we niet meer hoeven te werken, maar soms nog heel veel doen. Geef dat al ons werk gezegend wordt. En als we ziek zijn en niets meer kunnen of oud worden en heel weinig meer kunnen. O Heere, geef dat we dan veel mogen vragen. Voor onszelf. Maar ook voor alle die ons lief zijn. Zoals Paulus, die verlangde om heen te gaan. Maar het is mij voor u nodiger om te blijven. Heere, er zijn nog ouderen onder ons die nog een taak hebben. Om te bidden en om te pleiten. Heere, geef dat er velen toegevoegd worden aan die gemeente die zalig wordt en die wandelt in de hemelen en die de zaligmaker verwacht. Heb dank voor alles wat u gaf op deze zondag. Ook dat we vandaag weer hier mochten voorgaan. Zegen u de gemeente Zegen u onze vriend en broeder dominee Procee. Zegen u de kerkenraad. Vanuit uw goddelijke zegen. Die we straks op de gemeente mogen leggen. We bidden het in zijn naam. Onze zaligmaker. Jezus Christus de Heer. Amen. Psalm 89 vers 8 is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.